Goedemorgen vrienden. Het is altijd weer een vreugde om hier te mogen zijn. Elke keer zie ik weer nieuwe gezichten, maar toch blijft het een beetje mijn thuisgemeente. Hè? Er zijn zelfs mensen die uit Zeewolde hier naartoe komen, dus wat dat betreft bekende gezichten. Maar goed, daar gaat het vandaag niet om. Het gaat om het woord inderdaad. We gaan het woord openen. Dat willen we gaan doen bij Johannes hoofdstuk 9 vandaag. Johannes hoofdstuk 9. Uiteindelijk gaan we het helemaal lezen, maar we beginnen maar bij de eerste 14 versen. Want eigenlijk valt Johannes 9 uiteen in drie gedeeltes. De eerste 14 versen, dat gaat over de blindgeborene die genezen wordt. Dan het tweede gedeelte, vers 15 tot 34, dan gaat het over dat de fariseeën zich ermee gaan bemoeien. En dan vanaf 35, dan gaat het over het geloof van de blindgeborene en het ongeloof van de fariseeën. Dus Johannes 9. Ik heb erboven gezet, blinden zullen zien en zij die zien blijven blind. Dus daar gaat het om vandaag. Kunnen we zien? Zijn we ziende of zijn we blind? Dus Johannes 9 en dan lezen we om te beginnen de eerste 14 versen. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg, waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet, die zat te bedelen? Anderen zeiden, hij is het. En weer anderen, hij lijkt op hem. Hij zei, ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem, hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zeide, een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, ik waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem, waar is hij? Hij zei, ik weet het niet. Zij brachten hem, die eerder blind was, naar de fariseeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Ja, voordat hoofdstuk 9 aan de beurt is, er zijn er natuurlijk veel meer hoofdstukken. En we zien in die hoofdstukken dat de Heer Jezus al wat vaker een aanvaring heeft gehad met de fariseeën. Elke keer is er weer discussie. Elke keer wordt zijn autoriteit aan de orde gesteld. En steeds meer proberen ze hem buitenspel te zetten. En elke keer lukt dat niet. Ze verliezen steeds weer het argument wat ze hebben naar de Heer Jezus toe. En vastgrijpen lukt ook al niet. Als we nou even net iets terugbladeren, tenminste in mijn Bijbel, is er één vers terug. Het laatste van hoofdstuk 8. Daar staat, zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Dus ze proberen hem te stenigen, maar nee hoor, het gaat niet lukken. En terwijl hij zich zo terugtrekt, komt hij iemand tegen en die noemen wij de blindgeborene. Een andere naam weten we niet, maar in ieder geval iemand die van het begin blind was. Maar ja, dan gaan de discipelen vragen, hoe kan dat dan? Hoe is het dan dat hij blind is? Dat moet natuurlijk te maken hebben met zonde. Dat zou zonde van zichzelf kunnen zijn. Hoewel, als je blind geboren bent, dan is het van begin af aan al zo. Nou, dan zal het wel bij de ouders liggen. Hè? Dan ligt daar de schuld wel. Dat klinkt ons natuurlijk een beetje vreemd in de oren. Maar uit de wet, en ja, waar we nu in zitten, dat gaat over de tijd van de wet. De Heer Jezus leeft onder de wet. Vanuit de wet denken is dat eigenlijk wel heel logisch. En zo staat het ook in het Oude Testament. De wet zegt, als je doet wat God van je vraagt, als je gehoorzaamt, hey, dan zal je gezegend worden. En zegen op allerlei gebieden. Qua gezondheid, qua oogsten, qua vijanden enzovoort. Maar als je de wet overtreedt, ja oké, dan ben je zondaar en dan mag je straf verwachten. Dan heb je tegenspoed, dan heb je rampspoed, ziektes enzovoort. Zo zit de wet in elkaar. Maar in dit geval is het anders. Want de Heer Jezus zegt in vers 3, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Want ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Dus deze man is blind omdat God zich wil openbaren. Hij wil iets laten zien. En de Heer Jezus is op aarde alleen maar om de werken van God te doen. En dat doet hij niet alleen door het spreken. Dat is op zich al wonderlijk hoe hij aan het praten is. Hoe hij bepaalde dingen uitlegt enzovoort. Dat is al wonderlijk. Maar hij doet ook wonderen. Mensen worden genezen. En die wonderen zijn niet zomaar wonderen. Zodat het zomaar iets is van fantastische. Dat gebeurt enzovoort. Dat hij die macht heeft. Nee, die wonderen zijn tekenen. Die laten iets zien. Het is niet zomaar wat, maar er zit iets aan vast. Er is een reden waarom de Heere God dat door de Heere Jezus doet. Het zijn tekenen van God. En zo kan de Heere Jezus laten zien dat hij de beloofde Messias is. Want zo is het in het Oude Testament ook voorzegd. Degene die komt als Messias, die zal de wonderen doen. Die zal de tekenen laten zien die daarbij horen. God is aan het werk, zijn koninkrijk is aanstaande. Dat was al de boodschap die Johannes de Doper had, als voorbereider, als voorloper. Bekeert u, laat u dopen, want de koning is in aantocht. Nou, Jezus en de discipelen brengen eigenlijk ook datzelfde evangelie, dat evangelie van het koninkrijk. Je moet je bekeren, je moet het accepteren en dan is de koning er en die gaat het koninkrijk beginnen. Daarom laat de Heer Jezus tekenen en wonderen zien. Zie je het, dan kom je tot geloof en dan ontvang je eeuwig leven. Zie je het niet, oké, dan blijf je in de duisternis en dan is het nacht. En dan blijf je ook in de nacht. Hij zegt van zichzelf, ik ben het licht en ik schijn zolang ik hier op aarde mag leven. Dat is de reden waarom deze man blind is, als een illustratie van dit evangelie. Zie dan dat hier God, de Vader, aan het werk is. Ik breng licht. En zo had hij het al, Johannes al in hoofdstuk 1 geschreven, dat de Heer Jezus kwam als zijnde het licht. Ik pak er even heel snel bij. En het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Dus de Heer Jezus kwam om het licht te brengen en daarmee het leven. Dat was zijn boodschap. Dat was het evangelie wat verkondigd werd. Nou, deze beste man is blind. Als teken van de geestelijke blindheid. Zijn ogen, ja, die worden beheerst door stoffige dingen. Door aardse dingen. Als dat je ogen beheerst, dan kan je het niet zien. Dan ben je blind. Dus dat moet gewassen worden. Dat moet gereinigd worden. Dan kan je zien wie de Heer Jezus is. En zo ook. Hij gaat naar het bad Siloam en hij komt ziende terug, lezen we in vers 7. Hij komt ziende terug. Wat een wonder. Je ziet als ware dat hij daar naartoe gaat, een beetje struikelend en zoekend. En is hij onderweg en misschien heeft hij wel vragen van een beetje onzekerheid. Ik ga dat nou wel doen, maar ja. Nee, hij heeft geloof. Het woord is gesproken en door iemand die Jezus heet. Oh. Wat betekent eigenlijk de naam Jezus? Ik heb het hier wel vaker gevraagd, hè? Dus we kunnen het gewoon in koor zeggen. Wat betekent de naam Jezus? Oh, we moeten het wel eens vaker herhalen, denk ik, hè? Kom. Niemand? Dat valt me tegen. Moet ik toch vaker komen, hè? De naam Jezus betekent God redt. God is de redder. Nou, als je die naam gelooft, dat hij de redder is, hij weet niet anders als die man heet Jezus. Meer weet hij niet, hè? En hij krijgt opdracht om zich te gaan wassen. Ja, nou, als je die naam gelooft, dan mag je vertrouwen hebben dat hij inderdaad de redder is. God is de redder. Hij gelooft die naam en daarom komt hij veranderd terug. En is niet meer onzeker. Hij is niet meer hulpeloos. Hij is niet meer afhankelijk van andere mensen. Hij ziet en hij kan leven. Hij kan leven net als alle andere mensen. Het geeft wel een beetje verwarring bij de omstanders. Is het eigenlijk wel diezelfde man? Hij is zo veranderd. En de buren komen erbij. En ja hoor, de ene zegt van wel, en de ander van niet. Ja hoor, hij is het. Hij kan zien. En hij is genezen. Nou, in dit Oude Testament, als iemand dan genezen is onder de wet, wat moet hij dan doen? Dan moet hij naar de leiders van het volk. Dan moet hij naar de priesters. En als dan duidelijk is dat het een wonder van God is, dan gaan ze offeren en dan gaan ze God de eer brengen. Dus deze man moet ook naar de leiders. Nou, prima, dan wordt hij naar de farizeeërs gebracht. Nou, dan krijgen we het tweede deel van dit hoofdstuk, de reactie van de farizeeërs. Nou ja, de leiders van het volk die zullen wel blij zijn. Want dit is de schrift. Hier zie je dat de schrift wordt uitgewerkt. Dat wat God voorzegd heeft, dat zie je voor je ogen gebeuren. Dus deze blinde is genezen. Nou, dan moet degene die dat doet, moet wel een profeet zijn. Misschien een voorloper van de Messias, of misschien wel de Messias zelf. Maar nee, niets van dat alles. Helemaal niets. Vers 15 lezen we. Opnieuw vroegen ook nu de farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen, hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. En dan hebben die, dus de reactie van de farizeeën is eigenlijk gezegd, wel even met mijn eigen woorden, ach, daar heb je die mens Jezus weer. Die rabbi, die zich uitgeeft als van God gezonden. Weer hetzelfde gezeur en waar we mee te maken hebben. Weer die Jezus. Maar sommige van de farizeeën, vers 16, sommige van de farizeeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? Er was verdeeldheid onder hen. Kijk, iemand die op de Sabbat gaat genezen, dat kan natuurlijk niet van God zijn. Dat lijkt me duidelijk, hè? Want die houdt zich niet aan de wet. Want je mag niet werken op Sabbat. Dat is wat Mozes zegt. En als je dat wel gaat doen, dan ben je zondaar. Maar toch is er ook wel twijfel. En er moet toch ergens die kracht vandaan komen om iemand te genezen. Het is natuurlijk wel een wonder. Maar het blijft duister in hun verstand. Ze zien niet dat God hier zelf aan het werk is. Ze zijn daar blind voor. Ze herkennen de vervulling van de schrift niet. Het klopt ook niet met hun theologie. Het klopt niet met hun eigen gedachten over God. Met hun interpretatie van de wet. Dus het kan niet van God zijn. Op Sabbat nota bene. Jongens, dat kan toch niet? Dat is toch helemaal fout? Maar juist op Sabbat. De Heer Jezus doet het juist op Sabbat. Niet om ze te sarren, niet om ze te prikkelen, nee. Want de Sabbat is juist de dag dat het licht van de wereld mag schijnen. Dat mag openbaar worden. Dan mogen de blinden gaan zien. Dat is een geschikte dag ervoor. Een uitgelezen dag om het woord te horen en even de aardse taken neer te leggen. En je wassen van je zonde en het licht ontvangen en daarmee het leven ontvangen. Dat is wat je nodig hebt, een dag in de week voor God. Ja, het kan dus niet goed zijn. Nou, dan vragen ze het blindgeborene nog maar eens, vers 17. Ze zeiden opnieuw tegen de blinden. U dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei, hij is een profeet. Bij de blindgeborene gaat nu ook het licht in zijn verstand schijnen. Hij komt tot de conclusie, die Jezus, die mens, ik ken hem niet, maar dat moet wel een profeet zijn. Iemand die namens God spreekt en ook wonderen doet, dat moet een teken van God zelf zijn. Maar dan vanaf vers 18. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden. Totdat zij de ouders geroepen hadden en hem die ziende geworden was. En dus nou, oké, dan is er dus een wonder gebeurd, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Dan worden we in het ootje genomen, toch? Het kan niet, dan moet je ook een reden bedenken waarom het niet kan. Dan zal hij wel niet blind geweest zijn. duidelijk. En dat is dan de goede conclusie. Dus die ouders moeten erbij komen. Nou, en het zal ook wel iets zijn. Hè. Die ouders die horen dan dat hun zoon blind was en nu kunnen zien. Dus dat is een beetje een ontmoeting daar bij die fariseeën. En fantastisch. En omhelzing. Zo bedenk ik me dat. Hè. Maar dan worden de ouders ter verantwoording geroepen van, is die wel blind geboren dan? Was het wel een blinde? Of deed hij alsof? Een beetje makkelijk leventje, zo ergens gaan zitten, een hand ophouden, hoef je niet te werken enzovoort. Misschien had hij op zich wel een aardig leven, ja, weet ik veel. Dat zou kunnen, hè? Je moet natuurlijk een excuus bedenken waarom je het niet kan geloven. Hè? Zo zit het in elkaar. Maar die ouders, ja, die zeggen wel dat hij blind geweest is. Maar die gaan natuurlijk niet vertellen dat ze iets van geloof hebben of zo. Nee, dat kan je niet maken. Ten opzichte van de fariseeërs. Dan gaan zeggen dat die Jezus een verlosser is of zo. Of iemand van God gezonden, dat zou je niet kunnen zeggen. Want op het moment dat je dat gaat zeggen, ja, sorry, maar dan word je de synagoge uitgeknikkerd. Hè? Dan mag je niet meer naar de synagoge. Nou, dat betekent dat je een zondaar bent. Een zondaar mag niet in de synagoge. Dat betekent je, ja, misschien heb je dezelfde positie als een heiden. Misschien nog wel erger, als een Samaritaan. Oh, nou, dan ben je helemaal klaar, hè. Dan ben je een uitgestotene. Nou, dat is dan de positie die boven hun hoofd hangt. Dus ze zeggen er verder niets over. Vraag het hem zelf maar. Hè? Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken. Nou, dan gaan ze het hem opnieuw vragen. Vers 24. Zij riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en ze zeiden tegen hem, geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Opnieuw vragen ze het. Oké, je was dan inderdaad van kinds af aan blind. Dat zal al zo geweest zijn. Je bent naar Siloam geweest. Je hebt een wonder meegemaakt. Je kan weer zien. Oké, dat kunnen we accepteren. Maar dan kan het niet door die mens Jezus geweest zijn. Dat kan niet. Ja, maar dat is een zondaar. Het moet van God zijn, dus geef God de eer. En laat Jezus dan maar vallen. Dat is de redenatie van de fariseeërs. Kijk, die mens, Jezus, dat is een zondaar. Hij houdt de wet niet. Hij verdraait de schrift. Hij beweert zelfs zoon van God te zijn. Dus geef God de eer en keer je af van Jezus. Maar dan vers 25, hij dan antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu kan zien. Dat is voor hem het belangrijkste. Dat is voor hem het belangrijkste. En of het nou een zondaar of een profeet is, dat is voor hem eigenlijk niet van belang. En toch, ja, dat dringt wel tot hem door in zijn verstand. Daar gaat het licht schijnen. Ja, ik zal God danken. Laten we dat dan samen doen. En dan kan ik samen met mijn ouders het nieuwe leven gaan beginnen en opbouwen. En dan moet hij opnieuw in detail gaan vertellen hoe het gegaan is in Siloam. Maar als je daar dan als eerste, toen het water bewoog, heeft je iemand nog geholpen om het water in te komen? Ze willen weten hoe het gebeurd is. En dan krijgen we eigenlijk het mooiste stukje van dit hoofdstuk. Het mooiste stukje van dit hoofdstuk, want de man die nu kan zien, is niet langer de ondervraagde. Hij wordt zelfs een leraar. En notabene gaat hij onderwijzen dat wie de leraren van het volk zijn. De leraren van het volk worden door hem onderwezen. Lezen we vanaf 27. Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons. En zij wierpen hem de synagoge uit. Hij gaat het nu niet nog een keer uitleggen. Hij heeft het al een paar keer verteld. En dan gaan we het niet nog een keer doen. Of wil je misschien ook discipel worden? Nou ja, dan zou ik het eventueel nog kunnen uitleggen. Zij begint een beetje te spelen met die farizeeën. Dan wil ik het nog wel een keer uitleggen als u ook discipelen wil worden. Maar dat willen ze natuurlijk niet. Integendeel, het idee al. Oké, jij mag dan wel een volgeling van die Jezus geworden zijn. Wij zijn volgelingen van Mozes. Kijk, voor de farizeeën is er niks hogers. Mozes, dat is het. Dat is alles. Mozes heeft het volk bevrijd. Door Mozes is een nieuwe start begonnen. Mozes heeft de wet gekregen. En de wet is als een religieuze leidraad, een leefregel. Ja? En dat is Gods wil voor ons. En zij zijn recht in de leer. Ze houden die regels. Ze zijn rechtvaardig. Mozes is ons allemaal bekend. Maar wie deze zelf ingenomen rabbi is, dat weten we niet. Wat is zijn achtergrond? Dat is niet, in ieder geval niet onze achtergrond. Hij is niet naar een normale school geweest, hier bij een erkende rabbi of zo, of bij een schriftgeleerde. Hij komt zelfs uit Galilea. Nou, dat klopt het al niet. Hè? Verkeerde stamboom. Ja, je voorgeslacht klopt al niet. Maar de genezen man laat zich niet uit het veld slaan. Voor hem is het duidelijk, ik kan zien. Dat moet een goddelijke ingreep zijn. En als het bij God vandaan komt, dan is het wel grappig dat juist jullie het niet herkennen. Hè? Wanneer God dus ingegrepen heeft in mijn blindheid, dan moet degene door wie hij ingegrepen heeft een godvrezend iemand zijn. Anders was het natuurlijk niet gebeurd. Want God luistert niet naar zondaars. Dat hoef ik jullie toch niet te vertellen? Als het ware dan probeert hij op hun in te werken van, joh, kijk nou, zie dan wat er hier gebeurt. Dit is een groot wonder. Dat is eeuwen niet voorgekomen. En wat doen jullie? Jullie gaan het betwijfelen en bekritiseren. Dit kan toch niet anders als van God zijn? Ik zal God de eer geven. Kom, laten we samen hem loven en eren. Maar dat gaat natuurlijk de leiders van het volk veel en veel te ver. Nu is voor hun duidelijk, dit klopt natuurlijk van geen kant. In zijn betoog is er misschien geen spel tussen te krijgen, maar het klopt gewoon niet. De argumentatie van die blindgeborene, ik kan me voorstellen dat mensen daarin meegaan, maar wij zijn ervan overtuigd, dit komt niet uit de goede bron. Het is niet voor niets dat je blind geboren bent. De wet zegt, daar is zonde aan vooraf gegaan. Dezelfde discussie als ze de discipelen hadden. Dat is wat de wet zegt, dat is wat ze weten, dat is wat ze uitleven, wat ze leren. En ja, die man die kan wel leuk praten en zelfs wel goede argumenten hebben, maar de bron is niet goed, dus het is fout. Jezus is een zondaar, dat hebben we al lang vastgesteld. En als jij een volgeling van hem wordt, ben jij ook zondaar. Je praat net als hem en weet je wat? Dan mogen we je niet meer toelaten in de synagoge. Wegwezen. Dit is Gods huis, een heilig huis. Laat ik je hier nooit meer zien. En hij wordt uitgeworpen, uitgestoten uit de gemeenschap als een Samaritaan of misschien wel een Melaatse. Weg hier. Je ziet in dit gesprek dat de blinde niet alleen is gaan zien, letterlijk, maar ook dat het licht der wereld in zijn hart is gaan schijnen. Eigenlijk door de tegenstand van de farizeeërs. En hoe meer tegenstand die farizeeërs geven, hoe helderder het licht in zijn hart wordt. Ook dat is een wonder. En misschien wel een groter wonder. Want het licht komt meer en meer in zijn verstand. Hij gaat nu ontdekken wie die mens Jezus is. Dat is niet een gewoon mens. Dat is een profeet. Die moet van God gezonden zijn. Nou, en dan krijgen we het laatste stukje van het hoofdstuk, vers 35 tot 41. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, heren? Zodat ik in hem kan geloven. En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, heren, met een uitroepteken erachter. Moet ik maar even hardop voorlezen. En hij aanbad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. En dat is het thema van de preek. Zij die niet zien, zien zouden en zij die zien blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan soms ook blind? En Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt wij zien, zo blijft dan uw zonde. Nu zien we dat die blindgeborene helemaal tot overgave komt. Ik geloof, heren. Hij mag dan wel uitgesloten zijn uit de geloofsgemeenschap der Joden, maar hij wordt opgenomen in de gemeenschap van de gelovigen in de Heer Jezus. Tot zijn behoud, tot eeuwig leven. In Johannes 1, bekende tekst, vers 12, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Je ziet hier exact de uitwerking daarvan. Het volk, in ieder geval de leiders, die geloven niet in hem. En die komen niet tot leven. Maar degene die wel tot geloof komt, die ontvangt leven. Hij heeft in de naam van Jezus geloofd. Wat is dan het commentaar van de Heer Jezus op deze geschiedenis? Zij die blind zijn, die zullen ziende worden. Zij die zien, zij zullen blind worden. Nou, onder de eerste categorie valt de blindgeborene en de tweede de Joodse leiders. Sommige van de fariseeën hadden een klein beetje door waar de Heer Jezus het over had. En dan gaan ze vragen stellen. Je noemt ons toch niet blind? Dat meen je toch niet? Wij die de wet bestuderen. Wij die het licht van God ontvangen hebben. Wij die onderwijs geven aan het volk. Wij blind? Laat me niet lachen. En de Heer Jezus gaat er een beetje in mee. Het lijkt wel een beetje spottend wat hij dan zegt. Nee hoor, jullie zijn niet blind. Hè? Dat is een opmerking, daar moest ik even over nadenken. Hoe kan de Heer Jezus nou tegen de fariseeën zeggen dat ze niet blind zijn? Juist, ze zijn juist wel blind. Maar hij bedoelt het een beetje spottend. De fariseeën zijn spottend naar hem toe. Hij gaat een beetje spottend terug. Nee hoor, jullie zijn niet blind. Anders zou je geen zonde hebben. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, als je van jezelf zegt, ik kan zien, en niet tot de ontdekking komt dat je zonder hem blind bent, dan ben je gewoon een zondaar. En dan blijf je een zondaar. Wanneer je van jezelf weet dat je blind bent, en dan het licht toelaat, dan worden je zonden vergeven. Dan kom je recht voor God te staan. Dan ben je rechtvaardig en dan mag je leven. Dat is het evangelie wat de Heer Jezus brengt. Daarom was die blindgeborene genezen. Zodat God zijn heerlijk werk kan laten zien. Zondaren worden vergeven. Zij die het evangelie aannemen, tot geloof in hem komen, krijgen eeuwig leven. De fariseeën laten zien hoe het gesteld is met ongelovigen. Zij zijn ziende blind en ze blijven blind. Ze zijn zondig en blijven in hun zonde. Zij ontvangen het leven niet. Hoe religieus ze ook zijn. Hoe ze ook hun best doen om alle regels te houden. Je zult tot geloof moeten komen. Hij is Gods medicijn om aangeboren blindheid te genezen. Hij is Jezus. Hij is de redder die God gezonden heeft. Dat is het evangelie. Nou, dat geldt ook voor ons vandaag. We kunnen de vraag stellen, wie is nou eigenlijk blind? Wie van ons kan nou zien? Nou, in ieder geval een ongelovige is blind. Als er hier ongelovigen zitten, zij die de Heer Jezus nog niet aanvaard hebben, die zijn gewoon blind. Sorry jongens, maar zo is het. Gods woord zegt het gewoon, hè? Paulus doet het in Efeze ook. Efeze 4, daar zegt Paulus, je moet niet wandelen zoals de heidenen, want ze zijn blind in hun verstand. Hun denken is zinloos, dat loopt op niets uit. Nou, dat zie je ook om ons heen. We hebben heel veel knappe mensen in onze samenleving. We hebben wetenschappers, we hebben filosofen, we hebben mensen die gestudeerd hebben in de psychologie. Allemaal die precies weten hoe het in elkaar zit. Tenminste, dat denken ze. Ze laten ons denken dat hun weten hoe het in elkaar zit. De wetenschap vind ik hartstikke mooi om daar eens naar te kijken en mee bezig te zijn. Fantastisch, hè? Je hebt van die mensen die op tv komen dan in Jip en Janneke taal hele moeilijke dingen gaan uitleggen. Nou, dat zijn leuke programma's, daar wil ik graag naar kijken. Nee, van die mensen die komen in De Wereld Draait Door om in 5 minuten even hele ingewikkelde dingen uit te leggen. Dat is bijzonder interessant. Laatst was iemand die kreeg de vraag gesteld van, de Big Ben, daar is het alles mee begonnen. Hè, de grote oerknal. Maar wat was er nou net voor die oerknal? Hé, dat is interessant. Dat is een mooi wetenschappelijk onderwerp. Dat gaan we studeren. En hij had daar tijd voor genomen om dat te bekijken en te bestuderen. En hij was tot de conclusie gekomen, dat vlak voor was er niets. Nou, dat is mooi. Leuke conclusie. En dan gaat hij in 5 minuten uitleggen wat dan niets is. Ja, vind ik heerlijk. Dat zijn mooie programma's, hè? En dan kan je ook zien, ja, joh, als je blind bent, dan snap je het ook niet. En dan heb je daar geen zicht op. En dan kan je eindeloos over nadenken en filosoferen en weet ik veel wat. En je komt tot een bepaalde conclusie. Oké, fantastisch, mooi bedacht. Maar is het waar? Is het werkelijkheid? Hetzelfde in de filosofie. Allemaal grote denkers alles doordenken en dan tot bepaalde conclusies komen. He, Nietzsche, Schopenhauer, Aristoteles, noem ze maar op. Fantastische dingen hebben ze bedacht. En de psychologie, dat is ook heel mooi, hè? Psychologie, dat noemen ze een wetenschap. Ja, wetenschap, kan je bewijzen dan? Hè? Kan je toch niet in een laboratorium bewijzen, hè? Maar goed, het is een prachtige wetenschap, hè? Ja, zij weten hoe het zit in het leven, ja? Als je problemen hebt in je denken enzovoort, en daar komen problemen voort uit in je dagelijks leven, dan weten zij het wel weer zo te sturen dat het opgelost wordt. Ja, nou goed, we hebben veel te danken aan de wetenschap, laten we eerlijk zijn. Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt, tasten ze wel in de duisternis. Want als je deze tekst niet begrijpt, als je niet begrijpt dat je licht nodig hebt van God, dan zal je nooit begrijpen hoe een mens in elkaar zit. Dan zal je nooit begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Dan zal je nooit begrijpen hoe de schepping in elkaar zit. We hebben het licht nodig. En anders ben je gewoon blind. Nou, dat zien we dan ook hier in het teken van de blind geborene. Van het echte leven, van het echte blijdschap, van het echte geluk snap je niks. Nou, Paulus zegt in Efeze, zo zijn wij niet. In ieder geval niet meer. Hè? Wij hebben ons bekeerd. Wij hebben ons afgekeerd, onze oude mens afgelegd, de nieuwe mens aangedaan. We hebben het licht van God ontvangen. Dat is een prachtig lied van I Saw the Light. Hè? Prachtig om dat mee te zingen in 3 stemmen en in kanon. I Saw, ik heb het licht gezien. Ons denken is veranderd, vernieuwd. Wij zien wie hij is. Wij zien wie Christus is. Wij zien Gods liefde, waar we het vanochtend over gehad hebben. Die liefde is niet te begrijpen. Maar als God licht laat zien, dan kunnen we er iets van begrijpen. Dan kunnen we zien wat zijn vergeving is. Zijn vergeving is niet te begrijpen met ons menselijk verstand. We kunnen het moeilijk maar accepteren. We kunnen het veel moeilijker nog doorgeven. Maar met zijn licht kunnen we het zien. Kunnen we zien wat vergeving is en hoe God het gedaan heeft en waarom hij het zo gedaan heeft. We mogen ook zien wie we zelf zijn. We zijn uiteindelijk helemaal niets, een stofje. We zijn van nature een zondaar. We kunnen niks. We kunnen fantastisch leven opbouwen, maar uiteindelijk houden we niks over. Maar met Gods licht mogen we zien wie we zijn in hem. En dan zijn we ineens alles. Nou, onvoorstelbaar. Dat kan je toch niet bedenken. En daar kan je eindeloos over nadenken, maar begrijpen. Wij mogen alles zijn in Christus. Dezelfde positie als Gods Zoon. Wat een openbaring. En we mogen dat leren. We mogen het steeds meer zien. We mogen steeds meer dat woord laten werken, zodat er licht komt. Dat we zicht krijgen, dat God zich openbaart. Hij laat zien wie hij is en wat hij van plan is te doen. Wat een openbaring. Toch vallen we makkelijk terug in ons oude denken. Maar als we in ons oude denken terugvallen, dan hebben we geen openbaring. Dan hebben we geen zicht. Dan hebben we geen licht. Dan vallen we terug in de duisternis. En dan moet je niet raar kijken als je gaat struikelen. Als je in de duisternis wandelt, vroeg of laat struikel je een keer. Hè? Of je stoot je ergens tegenaan. En dan heb je geen begrip waarom. Hè? Waarom dan? Omdat je blijft hangen in het oude leven. En dan hebben we opnieuw licht nodig. Dan hebben we opnieuw verlossing nodig van het verkeerde denken. Van het natuurlijke denken. We hebben opnieuw vergeving nodig. Genezing van onze melaatsheid. Dat is een beeld van de zonde. We hebben vernieuwing nodig in gemeenschap met de Heer. Dan ontvang je nieuw begrip over de genade. Hoe groot die genade is. Over de liefde. Hoe groot die liefde is. Over de zegen. We hebben genezing nodig van ons onbegrip en onze blindheid. Ook in het dienen van de Heer hebben we zijn licht nodig. Kijk, de Farizeeërs, die dienden God. Nauwgezet, fanatiek. En toch waren ze blind. Terwijl ze dachten juist te kunnen zien. Nou, dat hebben we ook met veel theologen. Theologen zijn ook wetenschappers. Hè? Die beginnen ergens bij een stelling en gaan dat ergens onderbouwen. Die gaan over God nadenken en de Bijbel bestuderen. Maar heel veel van die theologen doen dat vanuit een menselijk verstand. Maar dat menselijk verstand is verduisterd. En dan kom je tot verkeerde conclusies. Dan kom je tot verkeerde leringen. Dan kom je tot verkeerde dogma's. Nou, leg de dogma's van allerlei kerken maar naast elkaar. Zoveel verschillende zaken. Hoe kan dat? En we kunnen dat bij de Rooms-Katholieken zien. En we kunnen dat bij de reformatoren zien. Maar sluit de evangelische ook niet uit, hè? Ook onder evangelische zijn allerlei dogma's en dingen dat je zegt van, nou, hoe komen ze er eigenlijk bij? Kijk, de theologie, dat is het op zich natuurlijk een goed ding om theologie te studeren. En in elke theologie die we tegenkomen, zitten zowel goede als foute dingen. Want telkens wanneer we nadenken over God en we het idee hebben dat we God kunnen begrijpen, ja, dan ga je mis. Ja, want we kunnen God niet begrijpen. God is zo groot, past niet in ons verstand. Zelfs al werken we met elkaar samen allemaal. Hè? Allemaal een klein beetje, allemaal een klein beetje licht. En dan begrijpen we hoe God is. Nou, op het moment dat je denkt dat je God begrijpt, dan weet je zeker dat het fout zit. Hè, laat ik je dat gewoon maar vast vertellen. Alleen wanneer hij zich openbaart. Kijk, dan hebben we zicht erop. Dan krijgen we licht. En dan wordt er een tipje van de sluier opgelicht. Dan kunnen we iets van hem begrijpen. Want hij laat zich zien. Maar dat kan alleen bij degene die zich in geloof naar hem toekeert. Want wie kan zien? Nou, de gelovige. De blindgeborene die ziet het. Die ziet wie Jezus is, omdat hij gelooft. En dat gaat dwars tegen de heersende theologie in, tegen de logica in. Ik geloof u, Heer. En zo werkt het. Zo werkt het ook bij ons. Dus willen we iets begrijpen van God? Willen we iets begrijpen van Christus? Willen we iets begrijpen van zijn woord? Zullen we moeten geloven? Je zegt, ja, maar ik geloof. Nee, geloven is vertrouwen. Het van hem ontvangen. Elke keer weer. Constant achter elkaar. Dat is ons leven. Geloven is leven. Geloofsleven. Leven uit vertrouwen. Leven uit geloof. Ja, dan hebben we te maken met ons denken. Met onze visie, met onze leerstellingen. Nou, dan moeten we leren om dat maar eens in te leveren. Dat maar los te laten. Ja, maar ik heb jaren gestudeerd. Ja, en? Geef het aan hem. Laat zijn licht schijnen. Dat is wat we nodig hebben. Kijk, al dat menselijk denken, al dat mediteren, al dat theologiseren, dat is prima, maar dat is wel uit tweede hand. Als je boeken gaat lezen of theologieën gaan bestuderen, dat is tweedehands. Oké, prima, ga je gang. Dat zijn fijne hulpmiddelen, maar ze moeten je wel brengen bij de Heer Jezus zelf. Want daar ontvangen we openbaring. God openbaart zich in Christus, in het woord. En hoe hebben we dat woord ontvangen? Hoe is dat opgeschreven? Door de inspiratie van de Heilige Geest. Diezelfde Heilige Geest mochten wij ontvangen toen we tot geloof kwamen. Diezelfde Heilige Geest die gezorgd heeft dat het in die Bijbel terecht kwam, kan ons vertellen hoe het in elkaar zit. Oké, dan mag je theologie studeren, je mag bijbelstudie doen, prima, we mogen met elkaar praten, allerlei preken in elkaar sleutelen en dat brengen. Maar het gaat om de Heilige Geest. Die moet het ons openbaren. Die gaat laten zien wie Christus is. Die gaat iets laten zien van de grootheid van God. Dat is de bedoeling. Want als we blijven hangen in het menselijk gebeuren, en beste mensen, we doen het automatisch hoor. Als we het woord lezen, dan gaan we automatisch vanuit ons denken proberen te begrijpen wat er staat. Inleveren, bij God brengen. Laat uw licht schijnen, Heer. Uw licht heb ik nodig, anders begrijp ik er niets van. Dus nogmaals de vraag. Wie is er blind? Wie kan er zien? En nou heel persoonlijk. Ben jij blind? Ben u blind? Kan u zien? U kan alleen maar zien als hij het openbaart. Dat is de enige manier. Dus elke keer wanneer u een boek leest, elke keer wanneer u naar een bijbelstudie gaat, wanneer u een preek hoort, maak de verbinding met hem. Hij gebruikt dit allemaal om het u en mij duidelijk te maken. Maar het is maar een gebruik. Het gaat niet om mij, het gaat niet om een bepaalde schrijver, het gaat niet om een bepaalde theoloog. Hoe goed die dan ook is, fantastische boeken schrijft, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat alleen maar om Christus. En als u hem wilt zien en als u enig begrip wilt hebben over wat er in uw leven gebeurt, dan moet u bij hem zijn. Hij geeft licht. Ik hoop dat u ziende bent. En anders moet u zorgen dat u ziende wordt. Amen. En we gaan de Heer danken. Vader in de hemel, zo mogen we opnieuw in gebed bij u komen. We mogen opnieuw bij u thuis komen. Wat een heerlijk voorrecht is dat. We mogen gewoon tot rust komen, wat ons ook overkomt in ons aardse leven. We mogen gewoon bij u tot rust komen. Ademhalen. En als we in uw licht zijn, dan is er geen duisternis. Dan is de zonde weg. Dat is de vergeving. U staat klaar om te vergeven. En er mag een gemeenschap zijn. En dan gaat u ons hart vervullen met uw licht. En dan krijgen we iets van zicht op u. Hoe groot u bent. Hoe liefdevol u bent. En we maken de fout dat we zo vaak kijken naar de aardse omstandigheden. En ja, die zijn soms ook ingrijpend. Er zijn dingen die gebeuren waar je enorm veel last van hebt. Wat misschien wel zodanig ingrijpt dat het einde inluidt van het aardse leven. Maar dan mogen we weten dat we in een tijd leven waar het niet gaat om zegeningen, om aardse zegeningen. We leven niet onder de wet. Het is niet zo als we rampspoed ontvangen of krijgen in ons leven, dat dat dan een straf is omdat we het fout gedaan hebben. De straf is al gedragen. Wat een rust, Heer. Heer, we mogen leven in de tijd van de gemeente, waar het gaat om geestelijke gezondheid, om geestelijk inzicht, om geestelijk licht. En we mogen dat van u krijgen. Zoveel dat we het eigenlijk niet aankunnen. Dat het ons hart overspoelt. Dat het ons verstand overspoelt. En dat we alleen maar in dankbaarheid kunnen zeggen, dank u wel. Dank u wel, Heere, dat u uzelf openbaart. Meer hebben we inderdaad niet nodig. Als u zichzelf openbaart in mijn hart, och, wat kan de regen dan schelen? Och, wat kan het dan vervelend zijn dat onze auto kapot is? Och, wat kan het dan erg zijn dat we ziek zijn en misschien wel ernstig ziek zijn. Maar daar gaat het niet om. Ons hart is vervuld van u. Dat is ons leven. Dank u Heer dat we met die bemoediging weer het leven in mogen gaan. Onze werkzaamheden mogen oppakken. En dat we mogen leven uit het geloof, uit het vertrouwen dat u ons brengt waar we zijn moeten. En dat we dat eeuwige leven nu al mogen uitleven. Dat is de zegen die we nodig hebben. Dank u wel. Amen.